Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Het nieuwe album van Taylor Swift is uit.
Ja, hier hebben we echt heel lang naar uitgekeken. Wat vind je ervan?
Als je het mij vraagt, is Taylor Swift grappiger dan ooit op dit album.
Ik denk dat om tot de kern van het album te komen... je echter het allerlaatste nummer moet weten te beluisteren. Misschien had dat wel het eerste nummer moeten zijn.
In Taylor's Era reviewen we de hele plaat, nummer voor nummer.
Waar gaat het album over en waar staat het in het oeuvre van Taylor Swift?
Luister nu naar Taylor's Era op Podimo en Spotify.
Oké, maar hoe doen we dit dan? Deel 2, aflevering 92, deel 2, zeg ik dan nu ook weer. Welkom bij Damn Honey.
Ja.
Oké. Hallo, poekies. Welkom bij deel 2 van aflevering 92 van Damn Honey.
De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.
Nog steeds. Ja. Mijn naam is ook nog steeds Nydia.
En mijn naam is nog steeds Marilotte. En we gaan lekker naadloos verder waar we net gebleven waren.
Misschien dat mensen eerst dit aanklikken.
Dat kan. Oké, dan ga ik heel even uitleggen wat er net is gebeurd. Dit is aflevering 92, deel 2. En we beginnen bij... De Damn Honey No en Yes.
Nu?
Mocht je nou denken, maar dat is altijd op het eind. Klopt. We hebben net deel 1 opgenomen. En ja. Daarin was Milou Delen te gast om te praten over haar boek. Hoe doen we het en over seks. Dus als je nu denkt, maar ik wil dit in volgorde. Even terug naar deel 1.
De volgorde hoor.
En als je nu denkt, I like to switch it up. Dan kun je gewoon lekker hiernaar blijven luisteren. Ja. Naar de Damn Honey No en Yes. Dus dat is iets waar we boos van werden en iets waar we blij van werden. En Nydia gaat nu vertellen waar we... boos van worden.
Ja, en waarom we dit even in twee hebben geknipt, is omdat er veel was om boos over te zijn. En toen dacht ik, dit is zo'n lang verhaal. Laten we maar gewoon even een losse aflevering ervan maken.
Ja, we willen het ook gewoon niet afraffelen. Ja. Het is gewoon te belangrijk.
En Milou heeft ook, die had het druk. Die moest ook gewoon ook weer door naar andere dingen. Ja. Oké, er zijn twee dingen waar we denk ik niet omheen kunnen. Eentje is ondertussen alweer eventjes wat minder actueel. Dat is namelijk de situatie Johan Derksen. Maar ik ga beginnen met het meest actuele. En dat is het nieuws rondom de abortuswetgeving in Amerika. Wat is er aan de hand? Deze week is er een zogenaamd ontwerpadvies uitgelekt over abortus... van het Amerikaanse Hooggerechtshof. En uit dat uitgelekte document blijkt... dat het Amerikaanse gerechtshof, en dat is dus een soort van de big boss of them all als het gaat om wetten.
Ja, dat is echt de hoogste trede van het rechtssysteem in Amerika. Daar ga je heen als je het echt helemaal niet eens wordt. En zij doen een soort
de grote uitspraken. Ja. Zij staan op het punt om landelijk het recht op abortus af te schaffen. Dat houdt in dat het per staat besloten mag worden wat de wetgeving rondom abortus is. Dus hoe is het dan nu? Nou, nu is vastgelegd in de wet dat in ieder geval elke staat één abortuskliniek moet hebben. Ja. Dat is hoe nu de situatie
wat
is.
Wat ik trouwens ook al niet veel vind.
Want... Nee, en dat is nu ook al heel shit. Maar daarover zometeen meer. Maar wat wil het gerechtshof nou? Ze willen voor elkaar krijgen dat twee eerdere uitspraken... die het recht op abortus regelen, vernietigen of verwerpen. Dus er zijn twee hele grote zaken geweest. Daarin is een uitspraak gekomen. En aan de hand van die uitspraken... is het abortusrecht nu landelijk bepaald in Amerika.
Ja.
En dat is dus eigenlijk enkel en alleen... elke staat moet minimaal één abortuskliniek hebben.
Ja, en elke staat moet het niet te moeilijk maken... om abortus
toe te laten staan. Maar tegelijkertijd is daar ook...
Maar daar kan je over discussiëren, maar dat is ook een regel volgens mij.
Een van die twee grote uitspraken, dat is de beroemde Roe of Roe. Hoe zeg ik
Roe,
dat? Roe versus Wade. Dus dat is ook iets wat je waarschijnlijk veel voorbij hebt zien komen... als je het een beetje hebt gevolgd, dit nieuws. En als die uitspraak dus wordt verworpen... dus dat er wordt gezegd, maar alles wat daarin bepaald wordt... dat telt vanaf nu dus niet meer... Dan wordt abortus in 13 republikeinse staten per direct illegaal. En waarschijnlijk zullen er zo'n 11 staten volgen die het recht op zwangerschapsafbreking sterk zullen inperken. Dus dit zijn staten waar de situatie daar is al niet optimaal of gewoon echt heel slecht.
Ja.
En het gaat dus dan nog slechter worden. Ja, want we hebben het net al eventjes over, maar hoe, hè, het mag niet moeilijk gemaakt worden. Maar de hele tijd krijgen we nieuws uit Amerika dat er dan weer die staat die regel heeft bedacht. En dan weer die staat die regel.
Ja, en maar volgens mij is het dus nu wel zo. Bijvoorbeeld in Alabama of zo hadden ze hele strenge regelgeving. En dat is de hele tijd volgens mij niet grondwettelijk of zo. Of de hele tijd.
Dat het er nog niet is.
Volgens mij willen ze dan boetes opleggen of willen ze mensen dan in de gevangenis zetten. En dat lukt dan niet, omdat dus landelijk nu het nog steeds zo geregeld is dat abortus nog legaal
is. Ja, maar het is dus wel zo dat in de afgelopen tijd al in zo'n 13 conservatieve staten er steeds meer beperkende wetten zijn gekomen.
En net nog.
En ja, er is vandaag dat we dit opnemen, is dus bekend geworden dat de staat Oklahoma een zeer strenge en beruchte abortuswet ingesteld heeft. Namelijk, na 6 weken wordt abortus per direct verboden. En deze wet zorgt ervoor dat iedereen die helpt bij of aanzet tot abortus, kan worden aangeklaagd. En dat kan dus door een privépersoon. Dus iemand zou kunnen zeggen, hey, jij hebt de taxirit naar de abortuskliniek gedaan. Dan kan je gesuwd worden dus tot bedragen van $10,000.
Ja, dus
je krijgt dan ook nog een soort controlesysteem.
Ja, doodeng.
Ja, echt heel erg eng. En deze wet is bijvoorbeeld dus ook al in Texas van kracht. Dus ik snap dus niet helemaal wat er bedoeld wordt met het mag mensen niet moeilijk gemaakt worden om naar de kliniek te gaan, want dat is dus al helemaal van de baan. Dat is al helemaal niet meer.
Nee, het wordt mensen sowieso heel moeilijk
gemaakt. Ja, dus in heel veel staten.
Je moet daarna volgens mij echt zover willen gaan een rechtszaak aan te spannen. Wil je misschien nog kans maken met dat je dan alsnog gelijk krijgt?
I guess, ja. Yeah.
Maar goed. Nou, ik vind het is wat zo zorgelijk ook is. Nou ja, zorgelijk. Want de kans dus dat dat dit landelijk wordt afgeschaft, is best groot.
Ja.
Omdat dat conservatieve, of dan nemen we nu dat gerechtshof, dat hele hoge gerechtshof, bestaat voornamelijk uit rechters. Bestaat uit 9 rechters, toch?
Ja, en 5 van de 4 zijn
conservatief.
En 5 van de 9 zijn conservatief.
Ja, dus de meerderheid is conservatief. En dit is echt zo kut, want dit heeft Trump allemaal gedaan.
Ja, die heeft er benoemd.
Die heeft er 3 benoemd. 3 in zijn ambtstermijn zijn er 3 doodgaan, heeft hij er 3 benoemd. En het zijn allemaal conservatief. Is toch crazy? Die mensen worden benoemd.
Crazy. Het is niet oké.
Het is niet oké. Excuus voor de valide systeem.
Ja.
Maar ik vind het zo bizar dat deze man 4 jaar president was.
En dat dit soort dingen kan.
En dat er dan 3 rechters die dus benoemd worden voor het leven overlijden.
Ja.
Ik denk dan dat misschien waren dat wel allemaal democraten, weet ik niet zeker.
Ik weet ook niet hoe dat dan zit.
Maar
dit is natuurlijk waar heel veel activisten al heel vanaf het begin van Trump al op gehamerd hebben. Van dit soort shit gaat gebeuren.
Ja.
Let op je wetgeving rondom anything, zogenaamd wat mensen dan progressief noemen. Hè? Dus abortus, maar ook transrechten. Alles rondom de LGBTIQ
plus community. Marriages en zo. Ja.
Maar ook natuurlijk racistische wetten. Al dit soort dingen, daar moet je zo scherp op zijn. En daar is al voor gewaarschuwd. En nu zie je dus inderdaad dat die gevolgen steeds meer beginnen te komen. En het is natuurlijk niet nieuws wat op zichzelf staat. Zo van, dat is nu alleen in Amerika gaande. In Europa hebben we de afgelopen tijd ook gezien dat veilige of legale toegang tot abortus ontzegd wordt.
Ja.
Polen hebben we. Sinds 2021 geldt daar een zeer strenge abortuswet. En wat daar dus ook heel eng aan is, is dat het niet zo is dat de Poolse bevolking dat wil. Dus je zou kunnen denken, democratie, maar blijkbaar wil iedereen dan dat dus blijkbaar. En wordt het afgeschaft? Nee, want er zijn enquêtes gedaan. En daaruit blijkt dat maar zo'n 10-15% van de mensen in Polen achter die nieuwe wetgeving staat. Ongeveer de helft van de bevolking die had de wet gewoon ongewijzigd willen houden, zoals die was, dus die abortuswet. En 30-40% had hem zelfs nog liberaler. Dus vrijer, minder beperkend, minder voorwaarden, et cetera, willen hebben. Ja, dus denk alsjeblieft niet van, ja, oké, maar zover gaat het niet komen.
Want de meerderheid
is wel voor abortus of zo. Zo werkt het niet.
Nee, en ik denk, ja, want iemand, we hebben ook een postje over gemaakt en iemand had eronder gezet van, hoe kan dat nou dat als de meerderheid dus blijkbaar voor meer liberaal is, of een liberalere wet, ja, hoe kan het dan dat dit gebeurt?
Ja, er hoeven maar de verkeerde mensen aan de knoppen te zitten.
Ja, en ik denk dus bijvoorbeeld,
en als ze
ook,
er eenmaal zitten, dan zitten ze er.
En dan gaan ze dus blijkbaar ook niet meer weg. Want dan gaan ze dan ook zorgen dat ze meer macht krijgen. En zo weet ik veel hoe dat werkt. Maar mensen gaan gewoon helemaal machtsbelust.
Ja, en wat je natuurlijk ook wel ziet, is dat mensen stemmen op partijen en niet zozeer de link leggen van
met abortus of zo.
Deze partij is tegen abortus.
Ja, want ik kan me dus voorstellen dat mensen die bijvoorbeeld FVD stemmen omdat ze ontevreden zijn over hun leven of over gewoon de staat van, weet ik veel, dingen. Ze zijn boos over dingen en dus je stemt op de FVD. Maar ze spelen heel erg in op dat onderbuikgevoel van Nederland moet beter.
Het partijkartel.
Maar dat je dan dus niet nadenkt over dat, want FVD is in essentie ook anti-abortus.
Het is zo'n klassieke partij die zo'n balletje opgooit af en toe. Die heel even een beetje zo,
ja,
even kijken wat de mensen daarvan vinden. En die dan ook natuurlijk altijd op het punt zijn om het daarna weer heel glashard te gaan ontkennen.
Precies. Dus
maar
dan
ondertussen wel eventjes zo heel voorzichtig.
Maar die, ik bedoel, als die de kans krijgen, dan gaat dat gebeuren. Dan gaan ze dat doen. En ik kan me dus voorstellen dat je, als je daarop stemt, dat je daar niet direct aan denkt misschien. Veel mensen zullen daar niet aan denken. Wat je afgenomen kan worden. Want het is wetgeving en wetgeving wordt gemaakt. Maar wetgeving kan ook weer teruggedraaid worden.
Ja, en daar moeten we ons altijd bewust van zijn.
Ja.
En in de VS is dit, het is dus niks nieuws, deze veranderingen. Sowieso komt er het ene na het andere conservatieve bericht vanuit de VS hierheen. Echt verschrikkelijke dingen. Zoals bijvoorbeeld in maart heeft Florida de Don't Say Gay wet aangenomen. Ja. Ik heb hier in Nederland overigens bijna niks over gehoord of gelezen. Die wet verbiedt het basisscholen om het in de les over seksuele oriëntatie of genderidentiteit te hebben. En als het aan de gouverneur van Texas ligt, wordt transzorg voor kinderen daar strafbaar gesteld.
Is toch?
Ja. Dus er hangt ook heel veel aan vast. Het is niet alleen maar abortus. En dan komen we op het volgende punt. Wel eventjes met een hele grote kanttekening. Het is niet dat ik nu ga zeggen dat dit ook gaat gebeuren. Hè? Het is nog, we weten het allemaal nog niet zo goed.
Dit zijn gewoon gevaren die je nu gaat noemen, toch?
Ja, kijk. Wat er aan de hand is. Die zaak, die Roe versus Wade, dat is een rechtszaak uit de jaren 70, geloof ik.
Ja.
Maar die uitspraak, die gaat over vrijheid van het individu en gaat over privacy. Dus dat de vrijheid van het individu niet mag worden ingeperkt door overheidsbemoeienis.
Ja.
Dat wordt dus gelinkt aan abortus. Als in de overheid, die mag daar niet iets over vinden. Want je hebt dat recht op privacy.
Als individu zelf, zijnde. Ja,
als individu zijnde. Dus op het moment dat de uitspraak Roe versus Wade wordt verworpen, dan zijn er nog veel meer andere wetten en dingen die op losse schroeven zouden kunnen komen te staan. Dus er zijn allerlei andere wetten ook in verschillende staten die soort van aan de hand van de Roe versus Wade uitspraak een regel hebben gemaakt. Bijvoorbeeld de regel: het is niet strafbaar om porno te bezitten in deze staat. En daar heeft Roe versus Wade heeft daar mede voor gezorgd. Maar het gaat ook over same-sex marriage.
Anticonceptie.
Over anticonceptie zonder overheidsbemoeienis.
Gay zijn.
Gay zijn zonder daarvoor gestraft te worden. Dus bijvoorbeeld sodomie wordt dat dan genoemd.
Ja.
Over families die zelf mogen bepalen of ze hun kinderen een andere taal dan Engels leren. Of er al dan niet geforceerde sterilisatie mag zijn. Dus al dit soort wetten. Heb ik het niet over in heel Amerika, soort van landelijk gelden deze wetten ooit. En toen kwam Roe versus Wade. Nee, dit zijn dus per staat zijn dit soort zaken die allemaal uitgevochten zijn. En waar Roe versus Wade een rol in heeft gespeeld.
Ja.
Maar als er zijn veel mensen die nu zeggen, ja, maar zo ver gaat het niet. Ja, maar dat zeiden ze nou net ook over abortus.
Ja.
Dus wees hier gewoon, je moet scherp zijn op die wetten. En het is ook heel makkelijk om nu weer te gaan zeggen van, nee, die abortus, dat. Maar de same-sex marriage, dat gaat niet in het beding, zeg je dat zo? Dat gaat niet in het beding komen, hoor.
Ja.
Nou, dat, is dus, dat is niet hoe het werkt. En het is niet een soort keuzelijstje van... nou, de abortus die nemen de rechtse conservatieve types... die vinden ze niet oké, maar transzorg, dat laten ze gewoon bestaan. Zo werkt het niet.
Want als je ook kijkt naar dat lijstje wat we net opnoemden... zeg maar same-sex marriage, anticonceptie... families die zelf mogen bepalen of ze hun kinderen een andere taal leren dan Engels. Dat zijn allemaal, dat zijn gemarginaliseerde
racisme,
groepen.
Transfobie, ja. Homofobie, seksisme.
Precies.
Sekswerk zal ongetwijfeld ook hier.
Want er zijn hier
problemen
geen
mee krijgen.
Witte hetero cis mannen die last hebben van deze dingen.
Nee. Of tenminste.
In elk geval niet direct. Ik bedoel, je wordt hier niet getarget.
Nee. Nee, het is gewoon weer het hele typische extreemrechtse,
ja.
Super enge dingen.
Dus ik bedoel, ik denk ook de link wordt... Je denkt misschien ook in Nederland, oh my god, moeten we hier ook opletten. Je scherp zijn is
altijd.
Maar gelukkig is het hier wel bijvoorbeeld zo dat recent... Die 5 dagen bedenktijd is afgeschaft voor abortus. Dat de waarschijnlijk binnenkort de abortuspil ook door huizenartsen voorgeschreven mag worden.
Ja, de Tweede Kamer heeft ingestemd met dat voorstel.
Dus in die zin zitten wij juist wel goed nu. Op dit moment.
We zien natuurlijk ook demonstranten bij de abortusklinieken.
Ja.
En je hebt dus die politici die toch wel flirten met het idee om abortus illegaal te maken. Die dus of dat even zo soepeltjes een beetje zo kijken wat de mensen ervan vinden. Of die gewoon ronduit tegen abortus zijn. Want dat hebben we natuurlijk ook gewoon in Nederland. In het huidige kabinet hebben we de ChristenUnie bijvoorbeeld zitten. En Gert-Jan Segers die heeft bijvoorbeeld aan de hand van dit nieuws getweet. 2 grote dilemma's. 1. Is abortuswetgeving aan de federale rechter of de volksvertegenwoordiging? 2. Mag je het leven van een ongeboren baby beëindigen? En wanneer? De rechter in de VS moet nog beslissen. Maar politici hier hebben hun oordeel al klaar. Ja, dit is anti-abortus.
Ja.
Dit is iemand die in het kabinet, die onderdeel is van het Nederlands kabinet, die dit ook vindt.
Ja.
En die denkt, hé, maar dat komt me lekker uit. In Amerika gaan die wetten misschien veranderen. Zouden we hier ook wel eens kunnen gaan doen? Moeten we toch eens kritisch naar kijken, hoor. Want die abortus... Weet je, als er maar vaak genoeg ook in de media te lezen is... van nou, abortus, ik weet niet, hoor. Daar moeten we misschien toch nog weer eens over gaan nadenken. Dan gaan mensen ook denken dat we daar oprecht... weer een keer over na moeten gaan denken.
Ja, en ik ken mensen die in principe pro-abortus zijn. Die op ChristenUnie stemmen of wilden gaan stemmen.
Ja,
en,
omdat ze denken van de andere standpunten, die passen wel bij mij.
En dan kies je daarvoor. En dan wordt opeens dat rechtje afgenomen of zo. Weet ik veel hoe dat gaat. Maar dat kan.
Ja.
Want ik had net over de FVD en dat is dan misschien vrij extreem. Maar de ChristenUnie zit gewoon in ons fucking in de coalitie, toch?
Of niet? Ja, in het kabinet.
Ja,
ja. Ja. CDA zit ook in het kabinet.
Ja, is in principe ook. Gaat heel makkelijk. Ik bedoel, ik weet niet. Ja, die zijn ook anti, denk ik. Alles christelijk is misschien anti. Ik weet niet of ze heel openlijk anti zijn.
Ik weet dit eerlijk gezegd ook niet. Maar je moet gewoon erop letten. En het ook meenemen in je stemgedrag. En dat dit nu zo in Amerika gebeurt. Dat is natuurlijk ook gewoon...
Dood fucking eng.
En anti-vrouw.
Ja.
Eventjes vanuit de conservatieve hoek gezien. Dat abortus alleen door vrouwen... Want
Dat is
natuurlijk niet zo,
niet
maar het is een anti-vrouwenmaatregel. Je kan ook zeggen, we vinden het zo erg van dit ongeboren leven, van de ongeboren kinderen. We gaan alle mannen steriliseren. Maar dat is natuurlijk niet iets wat opkomt bij deze
Het lijf met een baarmoeder. Want ik bedoel, mensen die geen vrouw zijn, maar wel een abortus ondergaan. Dat zijn ook de mensen die getarget worden. Want dat zijn gemarginaliseerde groepen.
Precies, ja, dat blijft zo. Het zijn geen cis-mannen.
Nee.
En natuurlijk, wat jij gisteren ook nog zei, is dat Amerika het heel slecht voor elkaar heeft qua vangnet. Sociale vangnet is echt zero.
Dus... Ja, dat is echt, ik vind dat zoiets bizar dat mensen kunnen roepen dat ze pro-life zijn. En dan vervolgens, dan denk ik, ja oké, dan ben je zo pro-life. Maar in hoeverre is het...
Je bent ook voor de doodstraf, Gert-Jan Segers.
Ja, godsamme. Hoe kan je jezelf pro-life noemen? En het is ook, dan komen al die baby's ter wereld. En een groot deel van die baby's zal niet per se meteen in een goede omstandigheden opgroeien. Ik bedoel, een deel wel, een deel niet. Wat ga je doen om al die baby's een lekker leven te geven?
Ja, niks.
Natuurlijk. Niks, boeit jou niet. Het is gewoon om de vrouwtjes.
Ja, ik las ook ergens, ik weet dan nu niet de bron, maar op Twitter ging er zo'n screenshot langs van iemand die zei van het ongeboren kind is zo ongeveer de makkelijkste groep om voor op te komen. Want
ja, die kunnen
ze
niks zeggen.
Maar ze kunnen niks zeggen, maar ze zijn ook zonder wat we dan zonde zouden kunnen noemen. Dus het zijn nog geen criminelen. Het zijn geen mensen, zeg maar, er is niks fout met ze. En dan zeg ik dus fout tussen aanhalingstekens. Dus gezien vanuit de extreemrechtse types. Die bijvoorbeeld zeggen, een criminelen die horen geen enkele rechten te hebben. Of die moeten gesteriliseerd worden.
Ja, maar dit is zeg maar, het ultieme
maar zij zijn
onschuld.
Nog vrij van zonde.
Ja.
Dus je kan dan heel makkelijk gewoon lekker dat allemaal voor zeggen. Van ja, dat is echt heel belangrijk om daarvoor op te komen. Want ja, easy.
Ja, dat is het ultieme onschuld. En daar ja. Als goed mens moet je daarvoor opkomen.
Ja.
Onzin.
Ja.
Zelfbeschikking, hey.
Zelfbeschikking voor iedereen. En al waren die rechten er, waren het helemaal toppie geregeld. En al was er een extreem goed vangnet in Amerika. Ook dan abortus.
Ja.
Altijd. Zelfbeschikking, altijd nummer 1. Klaar.
En dan kan je je afvragen hoe vaak zou het nog voorkomen.
Dat is inderdaad interessant. Ja. Geen Want idee.
Ik denk, ik zou eerder zeggen, maak je zorg dat al die voorwaarden fantastisch zijn. En kijk dan eventjes
en dan
waar je
heb
zit.
Je nog steeds abortus.
Ja,
ja.
Maar kijk ook even waar je zit.
Om het erbij te zeggen.
Ja,
hè? Dus anticonceptie, gratis, alle voorwaarden, alles. En dan alsnog is er abortus. Ja.
Nee, ik vind het altijd vervelend dat ik dan zo helemaal meega in dat frame. Van ja, oké, okay, maar zorg dan dat het dat en dat en dat op orde
is. Ja, omdat het voor mensen een manier is om abortus dan toch weer niet te hoeven. Zo van, oké, okay, maar dan gaan we in Nederland toch regelen. En dan mag je dus daarna geen abortus meer. Want dan heb ik voor jou geregeld dat jij gewoon in een gespreid bedje komt met je kind.
Nee, dan alsnog
als ik geen
abortus.
Kind wil, dan wil ik geen kind.
Ja.
Zo simpel kan het zijn. Ja.
Nou, tweede ding.
Oh ja. Jezus. Johan Derksen. Vandaag Insight. Major trigger warning.
Voor iedereen.
Ja, ik denk dat mensen dit grotendeels al gelezen of gehoord of gezien hebben, maar toch.
Was niet echt te missen.
Trigger warning op seksueel grensoverschrijdend gedrag en op verkrachting. Wat is er gebeurd? Derksen die vertelde bij Vandaag Insight dat hij 50 jaar geleden een vrouw die door alcohol bewusteloos was geraakt met een kaars had gepenetreerd. En hij zei daarover, het is een heel smerig verhaal hoor, maar dat soort dingen gebeurde. Zal ik even zeggen wat hij gezegd heeft? Ik wil dat fragment niet laten horen, omdat ik het gewoon te walgelijk vind. Maar ik dacht, als ik het SEC misschien voorlees, dat dan kan ik het overbrengen zonder dat je... Nou ja, oké, die juffrouwen zijn zo dronken, die kotsen ons helemaal onder. Ik ben er niet trots op hoor, maar dat soort dingen gebeuren als je jong bent. We zijn weggegaan en die juffrouw lag bewusteloos op een bank. Er stond zo'n grote kaars, die hebben we erin gestopt en we zijn weggegaan. Vervolgens barstte er een keihard lachsalvo aan... Er barstte een lachsalvo uit aan tafel. En werd er gierend gevraagd, hebben jullie hem wel aangedaan? Ha, ha, ha. Nee, zei Johan Derksen met een lach op zijn gezicht. Daar zou je nu gevangenisstraf voor krijgen. En dan zegt Wilfred Gené, het is in jouw verhaal al lang verjaard, maar... En dan komt Derksen tussendoor. Maar dat soort dingen zijn gebeurd en we hebben allemaal onze jeugdzonde. Hè? En ik vind dat nu ook met dit soort beschuldigingen... En dan verwijst hij naar Johnny de Mol... Het gaat wel ver terug, hè? Want er is een groot verschil of je 73 bent of 22, hè? Dan zegt Van der Gijp, grijnzend. Zij heeft nog geluk gehad natuurlijk, hè? Voor hetzelfde geld staat er een honkbalknuppel in de hoek. Dan is ze verder van huis. Dan zegt Brunswijk, comedian die ook aan tafel zat. Hoe groot was die kaars? Het was een flinke kaars, zegt Johan Derksen. En dit alles dus met erg veel schaterlach... En dan zegt Wilfred Gené, een beetje vergoeilijkend... maar goed, je hebt er nog steeds het gevoel bij gehad... het was met wederzijdse instemming. Jullie hadden allemaal gedronken. Dat zegt hij als een soort van, toch even van... maar eigenlijk is er niks aan de hand, toch? Want jullie hadden allemaal wederzijdse instemming toen dit gebeurde. En dan zegt Derksen, ja, nee, maar het zal technisch gezien... zou een officier van justitie het als verkrachting kunnen uitleggen. Dit fragment is gewoon op... zoveel momenten en vlakken zo walgelijk.
Ja.
Wij kregen het natuurlijk meteen heel veel opgestuurd. Ik wist gewoon niet wat... Ik was misselijk, ik was boos, ik was verdrietig. Het heeft de hele week in mijn hoofd gezeten. Ik kon ook niet op dat moment er meteen een soort catchy postje of whatever
Eerlijk
over maken.
Gezegd, ik kon er ook gewoon niet...
walgde ervan.
Maar ik had ook gewoon een soort van... wat is dit voor onwerkelijke situatie?
Ja.
Dat zo'n man daar in alle... gemoedelijkheid dit verhaal kan vertellen. Ik bedoel, het
maar
verhaal
weet je wat
op
het
zich
is?
Was al...
Ik heb het fragment nu meerdere keren bekeken. Ook voor het voorbereiden hiervan. Hij vertelt het niet eens vanuit een soort... Hij vertelt het niet van ik ga nu eens even een hilarische anekdote vertellen. Dat is eigenlijk helemaal niet zijn insteek.
Hij vertelt het best wel serieus.
Hij vertelt het vrij serieus. Ja. En hij vertelt het echt vanuit het idee. Hij is er echt van overtuigd, als ik het zo zie, van joh, je bent jong en je doet wat.
Ja.
En het is verschrikkelijk eigenlijk ook wel. Want hij zegt dus ook wel dat het... Nou, verschrikkelijk zegt hij niet. Maar hij zegt dat het een vies verhaal, een smerig verhaal is. Ja. En dat hij zich er ook wel voor schaamt. Wat niet echt te blijken... Niet echt eruit op te maken is, maar goed. Maar hij zegt het meer vanuit een soort van... Je bent jong en je doet wat.
Ja.
En de reactie van de mannen aan tafel... Dat maakt het...
Ja, walgelijker nog.
Echt walgelijker, ja. Dus zeg maar nog heel even eroverheen gaan met die honkbalknuppel. En nog met hoe groot was die kaars dan. En dan gaat Derksen daar ook op in. Hij kan ook zeggen van... Oh, wacht, misschien begrijp je me niet helemaal. Maar dit is niet een...
Het is niet een leuk verhaal.
Nee, je hoeft het niet. Want ik ben er niet trots op. Ik vertel het niet. Dat had hij kunnen zeggen. Ja. Hij had daarin kunnen grijpen. Dat doet hij niet.
Brunswijk, oh ja, dat is een comedian. Hè? Want ik zag dat hij ook had gereageerd met van... Ja, ik dacht dat ik naar... Ik luisterde ernaar vanuit een comedian standpunt.
Het is niet dat in me opkwam... Oké, hij vertelt nu een verhaal waar hij echt een vrouw aan... of verkracht heeft. En dat ik daar bewust om lag. Dat is nooit mijn intentie geweest. Dat heeft hij gezegd in het AD. Dus hij heeft... wat hij dan nu vertelt... Hè, we weten niet wat er echt gebeurt... maar wat hij vertelt, en dan moeten we maar even voor waarheid aannemen... is dat hij dacht, dit is een...
grap.
Een hilarische grap.
Hilarisch.
Een hilarische anekdote die met mij gedeeld wordt. Nou, ik vind het dus ook bizar... dat al was het een grap... Hoe de fuck denk je dat het grappig is? En ga je er nog even overheen met hoe groot was die kaars? Dus je wil er nog eventjes een soort van jouw pis overheen plempen. Met...
Over een hilarische grap waarin een vrouw verkracht wordt.
Ja, en dat is dus ook het ding. Verkrachting, vrouwenhaat is entertainment in dit stukje. Ja. En dat is niks nieuws van deze club mensen... Want we hadden natuurlijk al de homofobie, de transfobie, het seksisme, het racisme. Het is allemaal voorbij gekomen.
Ja.
Dus allemaal ook al een keer ophef. Of nou, ophef. Ik vind dat eigenlijk een verkeerd woord. Want dan wordt een beetje mee gedaan alsof het... Het
was in ieder geval dat dan Talpa weer moest ingrijpen.
Mensen
of
werden
dat
boos.
Dan weer,
mensen zeiden er wat van. Dat programma is dan gestopt en weer een andere naam. En weet ik wat allemaal. Het is niks nieuws. Dus wat dat betreft zou je ook kunnen denken... Nou, het verbaast me niks. En toch was het echt weer een klap in mijn gezicht.
Ja, het was... Ja. Nou, ik wil graag het woord hallucinant gebruiken.
Ja.
dat was het. Ik heb er naar zitten kijken met...
Nou, blijkbaar is dit dus een programma, maar ook een land... waarin je dus denkt dat je lacherig kunt praten over verkrachting... zonder daarover op je vingers getikt te worden. Dus zelfs dat je er nog een grap overheen maakt. Dat is
zo,
blijkbaar waarvan mensen denken dat dat oké is.
Zo comfortabel zat hij te vertellen.
Ja, maar zo comfortabel reageerde de tafel ook, want... Echt, nogmaals, als je terugkijkt, hij vertelt het comfortabel, maar serieus. En de schaterlach, daar word je echt kotsmisselijk van.
Ja.
En ook het publiek, ja, ik snap ook wel, je zit daar en je weet ook misschien even niet wat je overkomt. Maar je ziet zoveel mensen meelachen.
Mm-hmm, ja.
En dat is natuurlijk ook wat rape culture is. Dus we met z'n allen in stand houden van dit is hoe het is. Dit gebeurt nou eenmaal, we lachen erom. Je mag er ook niet te serieus iets over zeggen nu, want het is kutgezeik. Dat is wat
niet,
Van der Grijp dan nu zegt over de reacties die hierop komen.
Niet zo drama.
Het is drammerig, het is woke, het is cancel culture, noem het allemaal maar op. Maar wacht, ik wil het eerst even hebben over die tijdsgeest nog. Want hij gooit het dus de hele tijd op van ja, en dat toen, zeg maar, dat het toen was of zo... 50 jaar geleden...
Was het ook verkrachting?
Was het ook verkrachting? Was het ook niet oké? Was het ook strafbaar? Ik zag iemand vanuit het strafrecht erover zeggen van... Oké, misschien dat het toen niet gezien werd als verkrachting... maar sowieso wel als ontucht. Daar staat nu op dit moment gewoon 8 jaar zelfstraf max voor. Dus het is niet dat een soort van niks aan de hand is of zo. Maar ook al zou je zelf denken... nou, vroeger kon dat nog of zo. Voor die slachtoffers... is het net zo traumatiserend, net zo heftig, net zo verschrikkelijk... net zo levensslopend als dat je nu wordt verkracht.
Ja, en ik heb zoveel gedacht aan die vrouw.
Ja, tuurlijk. En aan alle andere mensen die te maken hebben gehad met seksueel grensoverschrijdend
gedrag. Nou ja, omdat dat op tv kwam en dat super triggerend is... voor iedereen die seksueel geweld heeft meegemaakt.
Ja.
Dus dat ten eerste, maar ook gewoon... Er wordt dan dus zo om gelachen in een talkshow. Maar even afgezien van als zij dit terug zou zien hoe dat voelt... Hoe is zij wakker geworden? What the fuck? Waarom hebben we het daar niet over? Heeft zij hulp gekregen? Heeft zij zorg gekregen? Kon ze erover praten? Hoe is haar leven ontwricht? Ik kan alleen maar daaraan denken.
Ja.
En dat zeg maar het nu dus kutgezeik en woke en drammerig wordt genoemd. En dat je dan... En terwijl ik alleen maar denk, maar die vrouw.
Ja, ja, I know. En ook het ding dat hij dus zegt, Derksen zegt, we hebben allemaal onze jeugdzonde, hè? Dan denk ik echt, wow, oké, wow. Maar
ik heb niet zo'n jeugdzonde, hoor. Ik weet niet waar je het over hebt.
Eén, nee, dat is niet waar. Maar twee, als jij denkt dat elke, laten we dan even zeggen, elke man, want misschien denkt hij dat vrouwen dit ook doen. Ik weet niet. Als jij denkt dat iedereen zo'n jeugdzonde heeft,
in welke wereld leef jij?
Nou, wat zou dan je geschikte reactie moeten zijn? Hoe de fuck gaan we zorgen dat dan niet zo is? Als dat oprecht is, dat jij denkt dat de wereld is waarin we leven, dat iedereen dit maar gewoon doet op zijn 22e, dan moeten we toch met z'n allen, ik bedoel, we moeten überhaupt keihard in actie komen, want het is zo dat er heel veel seksueel geweld, verkrachting, aanranding gebeurt. Dus het is ook zo, maar niet dat iedereen dat doet. En op het moment dat jij dat wel denkt, en dit is jouw reactie erop, het grappig vertellen en zeggen, ja kijk, dat is nu 50 jaar geleden, ik ben nu een andere man. Dat is niet hoe het is. Want dan ga je het vooral zielig vinden voor jezelf. Ja, dat ik er nu nog op aangesproken kan worden, dat vind ik wel heel vervelend.
Zo misplaatst.
Ja, echt hoor.
Oh, maar ja, alleen...
Want hij zegt dus, het is een groot verschil of je 73 bent of 22. Dat is misschien een groot verschil. Maar nogmaals, voor het slachtoffer, het maakt niet uit hoe oud de dader is. Het is traumatiserend en ontwrichtend.
En het is ook, als jij daadwerkelijk denkt... iedereen heeft zo'n jeugdzonde en dit is hoe de wereld in elkaar steekt. Als je het dan hebt over, zeg maar, de gesprekken die wij hebben, veel vrouwen hebben met elkaar van, we appen als ze thuiskomen, sleutels tussen de knokkels, mag niet alleen fietsen. Dit is dus ook daadwerkelijk blijkbaar de wereld waarin we leven. Of zo, dat iedereen, vrouw is prooi.
Ja. En daar lachen we met z'n allen
om. En dat vinden we ook allemaal prima. Want je ziet het hier op tv, dat het gewoon... Ja, vrouw is mooi, dat is nou eenmaal zo.
Ja. Nou is het dus zo dat... Ik heb het allemaal niet gekeken hoor. Maar hij heeft dit op een dinsdag gezegd. Op een woensdag... wacht, zeg ik het nou goed?
Nee, de volgende dag.
Ja, zeg maar, hij heeft het op een dag gezegd. Een dag later kwam hij deels terug op zijn verhaal door te stellen dat hij de kaars tussen de benen van de vrouw had gezet. Dus we hebben nog hier nog geen sprake van excuses of zo, hè? Dit is dan op die dag erna.
Ja.
En de dag daarna zegt Derksen in de uitzending dat hij een uitglijer heeft gemaakt. En dat hij dat noemde hij dom. Hij zei zijn uitspraken te betreuren, maar zich af te vragen aan wie hij zich moet verontschuldigen. Ik neem het voor mijn rekening, maar aan wie moet ik nou mijn excuses aanbieden, vroeg hij. Ik neem alle schuld op me. Het was de verkeerde toon en het verkeerde verhaal. Nou, dat excuus komt natuurlijk echt grandioos laat.
Het is toch ook niet een excuus?
En je kan je afvragen of het inderdaad een excuus is. Want het is blijkbaar compleet onduidelijk waarvoor hij nou precies excuses maakt. Of wat er nou aan de hand is. Het lijkt alsnog niet door te dringen.
Nee.
Wat er aan de hand is. En ik vind het eigenlijk ook... Ik weet niet of dat zo is, maar waar zijn de andere mannen in dit verhaal? Want hebben die gezegd van... Oh, ik vind het echt heel erg dat ik die grap erachteraan maakte.
Nee, ik kan me dat niet... Ik heb dat niet gezien. Ik heb het niet langs zien komen.
Dan nog heel even over de altijd genoemde cancel culture. Want ik heb hem echt weer grandioos vaak voorbij zien komen. Voor witte mannen in hoge posities, in machtposities... bestaat cancel culture niet. Echt, hoe vaak moeten we dit nog zeggen?
Ik bedoel, we hebben het hier over een programma wat 5 keer een soort doorstart heeft gemaakt of zo.
Maar ook gewoon, hij heeft dat dus op die ene dag gezegd. De dag daarna zit hij er nog steeds en praat hij er weer over. Gemaakt hij geen excuses. De dag daarna zit hij er ook nog steeds. En dan op een gegeven moment zegt hij, nou, misschien moeten we er dan zelf maar mee stoppen.
Want
en dat is dan cancel culture. Ja, maar ik heb vandaag is er alweer een nieuwtje naar buiten gekomen. Dat er achter de schermen wordt gekeken of een doorstart mogelijk is. Zodat Derksen toch weer op de buis komt.
Ja, maar bij RTL Boulevard dan weer. Johan Derksen keert ondanks geruchten niet terug bij Vandaag Insight.
Dan laten we hopen dat dat zo is.
Maar goed, ik heb dus het idee dat is allemaal op zijn voorwaarden eerder. Want hij besluit ermee te stoppen. Hij zegt er is blijkbaar geen ruimte meer voor iemand zoals ik.
Ja.
Gaat weg. En ik denk, ik heb nu dus het idee dat er dus gesprekken zijn. En dat hij gewoon zegt, ik doe het niet meer. Want als hij zou zeggen, prima, ik doe het weer. Dat gewoon weer, dan zou het weer...
Oh ja, dan zou hij er gewoon
Looper de poep in site eten.
Oké, okay, dan ook nog wat reacties op Twitter waar ik echt van schrok. Ik heb iemand gezien van, weten we zeker dat deze vrouw dit niet wilde? Er was oprecht iemand die dat aan het pleiten was. Er was iemand die zei, ja, maar een kaars in iemands vagina steken, dat heeft toch niks met seksueel? Dat is niet seksueel.
Je
dus
bent
dat is geen
u.
Verkrachting. Echt, oh my god. Maar ook bijvoorbeeld Helene van Rooij, die zegt, morgen, vrijdag, geen vandaag in site hoor ik. Het medialandschap is nu een stuk smaller en saaier geworden.
Wie? Hè?
Ja, en Suzanne Smit, cancel culture is paniekvoetbal en ondermijnt het open debat en een duurzame beweging naar gezonde seksuele verhoudingen. Het is te vaak onzorgvuldig, prematuur en kortstondig bovendien. Beter geregen onderzoek en elkaar aanspreken. Dat is alles wat ik probeer te doen. Nou ja, dat vind ik dus interessant, want elkaar aanspreken, dat is nou net wat er gebeurt. Maar doordat hij zichzelf gaat schreeuwen over ik kan niks meer zeggen en zelf dat cancel culture erop gooit en je kan op televisie niet eens meer wat zeggen zonder... Daarmee is hij zichzelf van de tv aan het halen. Het is niet dat andere mensen hebben gezegd... Yo,
ja, want hij kan in principe zo lang... Hij kan zo lang dat open debat aan als hij wil. In principe, hij kan zo lang in gesprekken...
Daar zit hij ook helemaal niet voor om het open debat aan te gaan.
Nee, maar
want hij heeft ook
meer...
ooit een keer... hebben ze een aflevering over racisme gemaakt. Nadat hij zeer racistische uitspraken deed, Johan Derksen.
Ja, ja.
En die noemt hij dat de slechtste aflevering die ze ooit gemaakt hebben.
Ja.
Dat is niet een open debat aangaan. Hij zit daar echt totaal niet om maar ook iets te leren.
Nee, maar ik bedoel meer dat zeg maar... De reacties zijn ook onderdeel van het gesprek. Maar mensen doen alsof dat cancel culture is. Terwijl je moet kunnen reageren erop.
Tuurlijk, dat is gewoon je consequenties van je daden.
Ja, en ik bedoel, dat is niet leuk. Nee,
als je het ver genoeg doortrekt, dan is in de cel gaan omdat je moord pleegt cancel culture. Zeg maar als je de hele...
Dan word je gewoon afgekapt.
Het is gewoon, je doet iets en daar ga je een verantwoordelijkheid voor. Op een of andere manier mensen gaan zeggen dat ze het niet leuk vinden. Mensen gaan zeggen van, nou, het staat me niet aan. Ik wil dat je dat anders doet. Ik vind het niet oké. Dat is dus niet cancel culture. Maar zo wordt het wel gezien.
Ja, zo wordt het gezien.
Een goede reactie vond van Lieke Marsman. Die zei namelijk op die tweet van Suzanne Smit... cancel culture is beter dan rape culture.
Nou, dat vind ik ook.
En Sander Schimmelpenning, die had er ook weer eentje. Jullie zitten te tweeten over de kaars van Derksen. Terwijl jullie zitten te tweeten over de kaars van Derksen... zijn er twee fantastische vrouwen in Oost-Europa... die Nederlandje in zijn hemd zetten. En dan had hij een verwijzing naar iets wat er aan de hand was... Toen zeiden mensen van, nou, sorry hoor, maar mogen we tweeten over dit? Want het is nogal heftig. En toen ging hij zeggen van, ja, ik vind de aandacht disproportioneel. Het is emo-nieuws. Mannen en vrouwen in Nederland houden zich voortdurend bezig met roddelnieuws en trivialiteiten.
Ja, lekker seksueel geweld afdoen als trivialiteit en roddelnieuws. Ik kan er gewoon niet... Ik kan gewoon niet bij. Ik snap...
Dat was het inderdaad, ja. Wat je nu zegt. Ik kan er ook gewoon niet bij.
Zeg maar... Leef je eens eventjes gewoon even heel erg in dat slachtoffer. Dan kan je dat toch niet zeggen?
Nee. Ik snap, nee.
Gewoon even helemaal visualiseren hoe je dan wakker wordt. Hè? Gewoon als je helemaal niks erbij kan voorstellen. Helemaal visualiseren. Dan kan je toch niet denken, trivialiteit. Hè? Dat is gewoon in mijn hoofd niet mogelijk.
Nee, in mijn hoofd ook niet. Maar ja.
Ja,
hij vond dat hij meteen weer in een hoek werd geplaatst en als vrouwenhater werd gezien. En dat hij dat absoluut niet zei. En hij vond iedereen maar dom, want ze hadden zijn tweet niet goed gelezen. En noem maar op.
Okay. Hij zit echt zo in zijn ivoren toren.
Is echt wel bijzonder. De damn honey, yes.
Ja. Okay. Ik ben even in de kwestie achternamen van baby's gedoken.
Dat is fun.
Dat was fun.
Baby's en achternaam.
Oh, heerlijk.
Mijn favoriete ontdekking.
Ja, dat weet ik wel. Ik zie jou helemaal opleven. Kijk, in eerste instantie is dus de Dame Hanies dat er in Italië, dat daar het grondwettelijk hof in Rome geoordeeld heeft over de regel dat een kind automatisch de naam van de vader krijgt. Zo is dat geregeld nu. En ze noemen dat discriminatoire en schadelijk voor de identiteit.
Ja, dus dat hebben zij geoordeeld.
Ja,
dat het discriminatoire en schadelijk is.
Ja, de regel die er nu is, dat is niet goed. En de uitspraak van het grondwettelijk hof bepaalt dat een baby nu standaard de naam van beide ouders krijgt. Dus je baby wordt geboren, krijgt van allebei. We gaan hier. We zijn hier de hele tijd. Haag van Voorthuizen.
Onze baby.
Ja, precies. Oh. En dan mogen ze zelf, ouders mogen dan zelf bepalen in welke volgorde die namen dan gezet worden. Tenzij ouders overleggen en zeggen, we doen één naam en dat is dan ook goed. Maar goed, in ieder geval in samenspraak met elkaar.
Ja, dus het enige eigenlijk wat veranderd is dat de standaard veranderd is, begrijp ik.
Ja, want eerst was de standaard.
Soms was de man. En nu is de standaard allebei. Als je er niks over gaat zeggen, krijgt het kind twee achternamen.
Ja. En dat is goed. Tenminste, dat las ik als goed.
Ja.
Want dat is gewoon eerlijker verdeeld. En niet de hele tijd dat de man maar gewoon dan vaders wil is wet, zeg maar. En de Italiaanse rechters lieten weten dat de oude regels volgens hen in strijd zijn met verschillende artikelen uit de grondwet en het Europees Verdrag voor de Recht van de Mens. Oké, dat is top dat ze dat erkennen. En mochten ouders er niet uitkomen welke naam eerst moet, dan is de regel alfabetisch volgorde.
Top.
Hartstikke leuk.
Ja.
Oké, daar zat ik eventjes zo van. Oké, hoe zit het dan hier in Nederland? Volgens mij hebben we het daar al wel eens over gehad. Maar in principe mogen kinderen hier de achternaam van de ene of de andere ouder krijgen. Maar als het kind naam krijgt van de moeder, dan moet de vader mee om een akte van naamskeuze op te maken. Dus het is een beetje van...
Ja, maar moet de moeder niet ook mee?
Ja, de moeder moet ook mee.
Ja.
Maar de moeder mag niet alleen doen.
Oh, ook niet. Oké, de moeder mag het niet alleen doen, maar ze moet ook mee. Het is dus niet, de vader kan
nee,
niet gaan zeggen...
Nee, kan je als vader je kind aangeven.
Ja, met alleen. Je vaders naam, maar niet met de moeders naam.
Nee, dat klopt. Dus als je een moeders naam wil...
Als je vader bent, kan je gewoon in je eentje daarheen en zeggen, het krijgt mijn achternaam.
Ja.
Ben je een vader, maar wil je de naam van de moeder, dan moet de moeder mee. En het maakt dus niet uit als zij met, weet ik veel, hechtingen, gedoe. Je bent net bevallen,
oh,
dan ga je mee.
Ja, oké. Dus...
En dat is bizar.
Dat is bizar. Dus als moeder word je geacht daarheen te kruipen.
Ja, er was toen een keer een foto van een vrouw die op een stepje daarheen ging. Omdat ze pers is. Ze moest erbij zijn om dat te kunnen doen.
Maar vader moet er ook bij zijn. Mag ook niet zonder de vader.
Ja, dat weet ik dus niet.
Dat
maar als
is
jij
dus
dat zegt, dan is
blijkbaar
dat.
Blijkbaar zo. Ja. Man bepaalt. Man bepaalt.
Zo zie ik het graag.
Ja. Oké, dus achternaam moeder mag, maar vaders wil is wet. Dat is hoe het staat. Hier gaan we dus uit van hetero koppels. Dat is in de alle kant artikelen die ik
ja, maar dit
las.
Gaat ook specifiek
gaat
over hetero koppels.
Zo is het ook geregeld. Nou ja,
als in over...
Bij
ja,
lesbische koppels is het weer anders dan... Weet ik niet.
Nou, nee, maar bij lesbische koppels, dat is ook interessant. Bij lesbische koppels is de niet-barende de achternaam die je dan standaard krijgt.
Oh.
Volgens mij. Het is gewoon niet de barende. Dat
niet
is een soort van de oplossing die ze geloof ik bedacht hebben.
Echt raar.
Wat best wel raar is als
heel
standaard.
Raar.
Als standaard zou je eerder denken, de barende. In mijn beleving dan, hè?
Ja. Ja,
als je een standaard, als je
ook,
moet
maar
kiezen.
Ja, het is natuurlijk zo dat als je niet barend bent, dus in veel gevallen dus als je de man bent, dat je soort van je stempel wil drukken op dat kind. Zo van, dit is mijn
vanuit
kind.
Vanuit de man snap ik het wel. Ja. Maar vanuit de wet denk ik, oké, wat is logisch?
Ja,
maar de barende, dat is de achternaam.
Maar ja,
en verder kijk je maar als je het
dit is lekker
wil.
Gewoon allemaal hartstikke patriarchaal en heteronormatief
ja.
geregeld.
Okay, anyway, ja.
Nou, we lopen hier dus nogal achter qua wetgeving. Het VN-comité dat toezicht houdt op het Vrouwenverdrag heeft Nederland al 3 maal op de vingers getikt.
Ja, dat vrouwenverdrag komt uit de jaren 90 of zo. Hè? En daarin staat dus van, dit mag niet. Joehoe, dit mag niet.
Ja.
Joehoe,
dus we
mag
zijn
niet.
Al op de vingers getikt.
Ja.
En blijkbaar is het niet zo dat het ministerie van Justitie denkt, nou god, laten we dan onze aan de regels houden. En er zijn wel veranderingen gaande, want ook hier wordt wel aan een wet gewerkt.
Okay.
Om het dus standaard te maken dat ouders beide namen doorgeven. Even kijken hoor, maar...
Toen kwam er een stukje waarvan je dacht, dit verandert de zaak toch weer enigszins.
Ja, want kijk, ik dacht in eerste instantie, die regels in Italië en dus de regelgeving waar ze volgens mij dus in Nederland ook mee bezig zijn, maar waar ze maar niet uitkomen, dat dus van die 2 achternamen,
ja.
Dacht ik, oh, nou, dat is in ieder geval dan eerlijker geregeld. Maar toen stuiten we op een stukje, op een opiniestuk uit Volkskrant, waar eventjes flink uit de doeken werd gedaan hoe fucking patriarchaal dat hele namensysteem überhaupt is.
Ja. Dat is geschreven door een naamweet. Leendert Brouwer, dat is een naamwetenschapper of zo. Toch?
Ja,
Nederlandse familienamenbank.
Ja, precies.
Ja, leuk.
En hij heeft een stukje geschreven. Ik zet hem sowieso in de show notes. Maar om maar even een samenvatting te geven. Een stukje over hoe emancipatoire, die dubbele achternamen dan zijn.
Discriminatoire.
En het is dus eigenlijk helemaal niet emancipatoire. Want het houdt het patriarchale systeem enorm in stand. Ten eerste, zegt hij, het is een verschuiving van het probleem. Want je geeft je kind 2 namen. Maar dat betekent dat als jouw kind een kind krijgt...
Schagen van Voorthuizen krijgt een kind.
Ja, dus bijvoorbeeld Montijn van de Poppen.
Ja.
En dan krijgen die twee krijgen ook een kind.
Ja, ik moet dit echt op papier, want ik ben een heel slechte... Ik kan dat dus niet... Ik kan het heel moeilijk visualiseren, dit. Ik moet het eigenlijk voor me zien.
In ieder
maar dan
geval
heb je
zo,
dus
als jouw kind 2...
Hagen van Voorthuizen krijgt een kind. Maar die wil dan dus de naam Hage van Forthuizen geven. Maar ook de andere partner. En die heet Montijn van de Poppen.
Ja.
Dus dan is het probleem van je gaat niet vier namen geven. Volgens mij is dat ook niet de bedoeling in Italië.
En dan is dus
dan moet je dus namen kiezen.
Ja, dan is
en
dus
welke naam geef je door?
Ja, precies. En dan zegt dus, het is verschuiving van het probleem. Want daar hoef je dan nu nog niet over na te denken. Want jouw kind wordt nu geboren. En dat is pas een probleem van over 28,
de volgende
20,
generatie.
25 jaar, ja. Het Iberische namensysteem, dat is dit systeem waarin beide ouders dus de achternaam doorgeven. Zo heet het Iberische namensysteem. Maar de volgorde daarin überhaupt is ook gewoon eerst vader dan de moeder.
Ja, dus je gaat zien, dat is natuurlijk ook in Nederland, je mag zelf kiezen. Maar heel veel mensen die kiezen gewoon voor de vader achternaam. Ja. Dus je mag zelf kiezen in welke volgorde je de twee namen gaat zetten. Maar we doen gewoon de vader als eerste naam. Want het is gewoon logisch. Want het is gewoon de vaders achternaam. Dus het is gewoon logisch.
Ja, precies. Ja. Dus goed.
Dus dan krijg je dat.
Dan krijg je dat. En het is ook zo vaak zo, een dubbele naam is onhandig. En vaak verkiezen mensen die dus die dubbele naam hebben, die maken dan eigenlijk gebruik van één van beide namen. En als voorbeeld noemt hij dan Messi, de voetballer. Iedereen kent Messi, maar wie weet dat hij Messi Cucitini heet.
Cucitini?
Als in, dat is die Cucitini is de naam van zijn moeder.
Ja.
Niemand weet dat. Dus
ja, dus als je twee namen geeft, dan is de kans groot dat de eerste naam de vader gaat zijn. Dan is de kans ook groot dat we iemand gaan aanspreken met alleen de eerste naam. En dan hebben we dus eigenlijk gewoon nog steeds mannen.
Ja.
Dus dat.
En wat dan ook nog best wel grappig is, hier, als je bijvoorbeeld naar Nederland kijkt, is dat überhaupt namen super mannelijk en patriarchaal zijn eigenlijk. Want bijvoorbeeld
van oorsprong.
Ja. Want bijvoorbeeld de achternaam Jansen, dat was oorspronkelijk Jans zoon.
Jan zijn zoon.
Ja, ja. En Pietersen, oorspronkelijk Pieter zijn zoon.
Had je dan ook Pieter zijn dochter?
Nee, dat bestaat niet.
Nee? Ik denk dat misschien wel bestond, maar dat langzaamaan verdwenen was.
Oh, misschien wel. Pieter.
Maar ja,
ja misschien wel hoor. Maar goed, dan nog steeds is het dus eigendom van Pieter of zo. Ja. Of kind van Pieter. Het zijn ook heel veel mannen.
Ja, hier, wacht even. Ik had het wel gelezen. Werd een meisje dan dat voor de invoering van de burgerlijke stand anno 1811 nog naar haar vader Jans dochter genoemd? In het vervolg kregen meisjes de familienaam Jansen.
Ah.
Wat heus Jans zoon betekent. Ja, dus er was Jans dochter. Dat is dus wel ooit.
Dus dan word je ook nog eens Jans zoon eigenlijk.
Ja.
En het is dan ook nog zo dat er veel beroepen zijn bijvoorbeeld in achternamen. En dat dan bijvoorbeeld timmermans, een bakker. En dat is ook allemaal afgeleid
mannenberoepen.
Van mannenberoepen. Dus in de praktijk is het überhaupt heel patriarchaal. Vaders wil is wet. En dit systeem werkt eigenlijk ook niet. Omdat alsnog de vrouwennamen het onderspit delven. Het stuk eindigt met,
ja.
Er kan nu wel een wetswijziging worden geforceerd om het ouders van nu naar de zin te maken. Maar we zouden ons ook eens kunnen afvragen waarom er überhaupt zo verkrampt met achternamen moet worden omgegaan. Ons systeem berust op wat Napoleon ons destijds voorschreef. Beseffen we eigenlijk wel dat het Engelse en Amerikaanse naamrecht zoveel soepeler is. En dat men zich daar in principe noemt zoals men zich wil noemen.
Ja, nog een stukje uit het artikel. Nu hebben we gewoon het hele artikel besproken.
Maakt niet uit.
Want het gaat nu net over man, vrouwen en zo. Maar familienamen die dus erfelijk zijn, die hebben sowieso een vibe.
Ja, want je hebt
en sommige
familienamen die al heel veel voornamiteit of zo uit, waar je heel veel voorrechten uit hebt.
Ja, dus waarmee je al een soort voorrechten meeneemt. Schimmelpenning, ik noem maar wat. Maar er zijn ook namen, dat schrijft Leenert, die ronduit een negatieve lading of associatie hebben. Ja, en daar zit je dan wel een soort van maar aan vast. Waarom eigenlijk?
Ja, en dan kan je dat dus niet veranderen.
Dus dat hele systeem moet op de schop.
Je moet gewoon je eigen naam kunnen kiezen. Of je moet je eigen
naam mocht kiezen, wat zou het dan zijn?
Geen idee. Ik denk gewoon Marilotte Haag vindt hartstikke leuk.
Nee, dat kan niet.
Oh.
Patriarchaal duur.
Moet ik even over nadenken. Jij?
Geen idee.
Ja, precies. Ik kan niet.
De Poppenhuizen.
Oh, ja.
Want Daniel heet van de Poppen en ik heet van Forthuizen. Dus dat is leuk. Poppenhuizen. Nou weet je, we hebben Toby, onze hond, hebben we een eigen achternaam gegeven. Namelijk Tobemans. En ik heb een app op mijn telefoon. En ik zag dus dat er een kaartje onderweg is naar Toby. En er stond voor Toby Tobemans.
Oh, dat is lief. Oh,
dus
maar
dat is een hartstikke leuke achternaam. Maar wel Mans trouwens.
Ik heet.
Merk ik nu.
Ja.
Maar het is ook een jongetje.
Toby... Toby Tobaki kan ook.
Toby Tobaki is een andere achternaam. Ja.
Andere achternaam. Ja. Ik word altijd Tante Leen genoemd van Toby. Dus voornaam Tante, achternaam Leen. Klaar.
Marilotte Tante Leen.
Ja.
Marilotte
Leen. Nee, gewoon Tante Leen.
Ja, okay.
Mijn voornaam is dan Tante.
Dit was dan aflevering 92, deel 2.
Ja.
Dankjewel, Marilotte.
Dankjewel, Nidia.
Graag gedaan.
En ook nog eventjes, nog een keertje dankjewel, Milou, dat je er was.
Ja, geweldig. Ja, mocht je die dus nog niet geluisterd hebben, ga die hier nog even luisteren. We hebben daar ook gewoon post, we hebben een Femimist. En we hebben dus het hoofdgesprek over Milou's nieuwe boek. Hoe doen we het? Dat gaat over seks. En hoe vrouwen dat allemaal niet doen.
Hartstikke leuk.
Ja. Weet je wat leuk is?
Nou?
Als je ons gaat steunen via petje.af/damhoney.
Dat is echt heel leuk.
Voor minimaal 1 euro per maand.
Maar het is
krijg je dingen.
Ja, je krijgt dingen. Maar het is nu nog extra leuk op dit moment. Kijk, je krijgt dingen en dat is de bonusaflevering.
Dat zijn de dingen die je krijgt. De bonusafleveringen.
Ja. En die bonusafleveringen... We hebben die podcast, je doet het er maar mee, de podcast genoemd. Dat is een soort spin-off van Damhoney eigenlijk.
Ja.
Maar we praten daar over dingen.
Anything.
Allerlei dingen. Maakt niet uit. En in de laatste aflevering hebben we een, hadden we een gast. En dat was Bente de Bruin over haar boek Het staat niet alleen in de sterren. En dat gaat over astrologie. En het is echt zo'n leuk gesprek.
Ja, we zijn in onze geboortehoroscopen gedoken. We weten waar ons maanteken staat, ons zonteken, waar Mercurius staat. We weten het allemaal. We bespreken het in de aflevering. We hebben het over de huizen waar de planeten in staan.
Ja.
En ook
over, over hoe er lacherig wordt gedaan over astrologie.
En ook of wij dat geloven, het allemaal, of niet.
Echt superleuk. Je kan het boek ook winnen, maar dan moet je dus wel eventjes...
Petje af zijn.
Dat kan via petje.af/damhoney. En je kunt ons al steunen vanaf 1 euro per maand.
Echt niks. Nee, ik haat het echt als mensen dat doen. Dan zeggen mensen...
Dan drink je gewoon een kopje koffie minder.
Oh, dan word ik helemaal... Nee, voor sommige mensen is dat gewoon veel geld.
Ja.
Dus het is 1 euro per maand. En dat is het. Dat is wat we erover
dat is
We
wat
gaan niet
is.
Zeggen dat het weinig is.
En het is heel erg leuk.
Het is gewoon wat het is.
Ja.
Doe het dus, of niet. Zelf weten.
Ja.
Dag.
Dag.
Patriarchale boek. Patriarchaal dier.
Sorry, hoe noem je mij?
Een patriarchale
die
poek.
Maken? Ga toch weg.
Marilotte, patriarchale poekhagen.
Ja.